Gelukkig. Gelukkig. Wie wil niet gelukkig zijn? Eigenlijk willen we dat toch ergens wel allemaal, toch? Maar wanneer ben je nou eigenlijk gelukkig? Wat is geluk? Ben je gelukkig als je eten, kleding, voedsel, wat je nodig hebt? Voel je je gelukkig als je de dingen die je graag wilt hebt? Als je voorspoed hebt? Ben je gelukkig als alles in jouw alle relaties heel erg goed is? Mooie dingen natuurlijk. Maar eigenlijk zit daarin van, ben je gelukkig als je hier en nu hebt wat je hebben wil? De maatschappij om ons heen stimuleert dat wel. Er is toch een tendens van, je moet gelukkig zijn en dat moet hier en nu. Maar Gods woord kijkt er toch wel anders tegenaan. Gods woord definieert op een aantal plekken geluk niet zozeer als gelukkig wat je hier en nu hebt, maar gelukkig ben je als, en dan gaat het over de keuzes die je maakt, want dan gaat het om wat die keuzes uitwerken in je leven, welke zegen ze brengen. Denk maar aan de woorden van de Heer Jezus zelf. Gelukkig ben je als, de zogenaamde zaligsprekingen, zoals we die met een oud woord noemen. En in de nieuwere vertaling staat daar, gelukkig ben je. Maar je bent gelukkig als je bijvoorbeeld een vredestichter bent, want het resultaat, je zult God zien. Je bent gelukkig als je hongert en dorst naar gerechtigheid, want enzovoort. Je bent gelukkig als je die en die keuzes maakt, want dat en dat levert het op, dat en dat is het resultaat. Geluk wordt niet gedefinieerd in de Bijbel door wat je op dit moment allemaal hebt, maar geluk wordt gedefinieerd door de keuzes die jij maakt en wat dat oplevert. En ik wil met jullie vandaag een lied lezen en daar iets over zeggen. Een lied wat daar ook mee begint. Gelukkig ben je als. Een lied, het is het eerste lied in het boek met de liederen in de Bijbel. Het boek van de psalmen. En je kunt vast psalm 1 opzoeken. Het is goed om te beseffen dat het boek van de psalmen, dat is niet een boek van een boek van verzameling van liederen die gaan over hoogte- en dieptepunten, aanbidding en dergelijke. Denk aan datgene wat Gerard Elbers een tijdje geleden hier met ons gedeeld heeft. Zoals onze liedbundel, ja, die zijn allemaal liederen, maar daar zit geen lijn in. Het boek van de psalmen is daarboven een boek wat eigenlijk bezingt hoe God met zijn volk op weg is en hoe dat door diepten, dalen en door hoogtepunten gaat, maar hoe dat zal leiden tot het Messiaanse Rijk dat God zal brengen, het Messiaanse Rijk waar zegen zal zijn, waar God alles in alles zal zijn, waar iedereen God zal loven. Zoals het psalmboek eindigt met psalm 150, het laatste vers, alles wat adem heeft, loven de Heer. En dat boek begint met psalm 1. Logisch natuurlijk dat psalm 1 is, maar het begint eigenlijk met een psalm die ons tot nadenken zet van, als je dan weet, daar loopt het naar uit. En je wilt daarin meewerken, je wilt er naartoe. Hoe ben je dan nu en hier op aarde? Psalm 1, we gaan hem samen lezen. Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen. Die de weg van de zondaars niet betreedt. Bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet, komt tot bloei. Zo niet de wettelozen, zij zijn als kaf dat verwaait in de wind. Wettelozen houden niet stand waar recht heerst. Zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. De Heer beschermt de weg van de rechtvaardigen. De weg van de wettelozen loopt dood. Als je deze psalm leest, dan vind je eigenlijk twee keuzes die tegenover elkaar gesteld worden. Een keuze waarvan aangeraden wordt, maak die niet. En een keuze, maak die wel. Het is bijzonder dat deze psalm niet begint met, er zijn twee soorten mensen. Mensen die dit doen en dan loopt het slecht af. En mensen die dat doen en dan loopt het goed af. Het is een psalm die eigenlijk ons vraagt om na te denken over welke keuzes maak ik nou in het leven. En de keuzes die je gegeven worden beginnen met wat je niet zou moeten kiezen. Gelukkig de mens die niet dat doet, maar die dat doet. Gelukkig de mens die niet. En het is heel, ja, als je dat leest, en je kunt het nog eens lezen, nalezen thuis in de herziene Statenvertaling. Ik heb nou de NBV voorgelezen. Maar in die herziene Statenvertaling vind je eigenlijk in die waarschuwing een soort opklimming. Dat je niet wandelt in de raad van de goddelozen, niet staat op de weg van de zondaars, niet zit in de zetel of in de kring van de spotters. Weet je, als je nog met mensen meeloopt die jou een verkeerde raad geven, dan kun je nog gemakkelijk kiezen om weg te gaan, om een andere weg in te slaan. Zodra je blijft staan op zo'n verkeerde weg, wordt het alweer moeilijker om in beweging te komen een andere kant op. Laat staan dat als je zit in de zetel of de kring van de spotters, dat is eigenlijk de raadkring waar je zit. Wandelen, staan, zitten. En als je dan denkt van ja, een voorbeeld misschien meer voor ons mannen, mannen die voor Ajax zijn. Maar ja, het kan ook voor PSV, dat maakt niet zoveel uit, dat is in Eindhoven. Maar stel dat jij fan van Ajax bent en gezellig naar Amsterdam gaat voor een toernooi, voor een wedstrijd. En daarna met jouw vrienden, en daarna zeggen die vrienden, nou laten we ook nog even door Amsterdam lopen. En ze wandelen, en ze blijken te wandelen naar de Rosse buurt. En jij wandelt mee. En dan lopen ze daar, en jij zit erbij, loopt mee bedoel ik. En dan, ja, daar zijn die ramen. En je vrienden blijven staan. En jij staat. En kijkt. En uiteindelijk, het zitten. Nou, vul zelf maar in hoe je dat zou kunnen invullen. Het gaat steeds verder. Dat is het gevaar van de keuzes die je maakt. Als je begint met te luisteren naar de raad van de goddelozen. De mensen die met God geen rekening houden. Ik kom zo op de goede keuze. Maar het is bijzonder, zoals ik al zei in deze psalm, er staat niet van, er zijn twee soorten mensen en je hoort bij die of bij die. Er staat niet van die eerste groep die dit doen, of die hierin verzeild raken, dat zijn de ongelovigen. En die tweede groep, vers 2, dat zijn de gelovigen. Nee, de psalm is een oproep en eigenlijk een waarschuwing zou je kunnen zeggen, maar ook een positieve oproep van, wil je gelukkig zijn? Dan moet je niet deze keuze, maar die keuze maken. En dat is eigenlijk een oproep ook naar jou en naar mij. Het is niet altijd zo zwart-wit dat je zegt van nou, mijn keuze is helemaal dat. Maar dat ik wel met dit soort keuzes geconfronteerd word. En welke keuzes maak ik dan? Want die keuzes, deze keuze, die maakt niet gelukkig. Een man die dat ervaren heeft, is meneer Lot. Sommigen van jullie kennen hem wel en hoe het met hem ging. Meneer Lot, die liet zijn keuzes bepalen door het hier en het nu. Toen hij moest kiezen samen met zijn oom over waar ze gingen wonen, toen zag hij daar een streek met groene grasvelden, goed voor zijn kudden. Hij was een herdersvorst. En hij koos voor het hier en nu. Daar zou hij gelukkig zijn. Daar zou hij het goed hebben. Dat was de beste plek. Ja, het was wel een plek vlakbij Sodom, die goddeloze stad, maar hij woonde er toch buiten. En het begint met Lot die zijn tenten opslaat bij Sodom. Maar als je de geschiedenis leest, dan vind je even later dat Lot niet meer buiten Sodom woont, maar dat Lot in Sodom woont, een huis in Sodom heeft. En nog weer later, met een hele geschiedenis met Lot, dan zie je dat hij zelfs zit in de stadspoort. Dat wil zeggen dat hij in feite in de, zeg maar, de gemeenteraad zelfs van Sodom zit. En als je dan ziet wat er verder met Lot gebeurt, dan denk je eigenlijk van, ja, dat is dus ook geen rechtvaardige waar het verder over gaat. Dat moet wel een goddeloze zijn. Met de dingen die hij doet. Als er dan een paar vreemdelingen komen, dan neemt hij het wel voor de vreemdelingen op. Maar hoe doet hij dat? Door zijn eigen dochters aan te bieden aan de stadsbewoners. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen. Zou dat een gelovige en rechtvaardige zijn? En lees de verdere geschiedenis, ik bespaar u de details. Dan denk je eigenlijk, Lot, nou die kun je wel afschrijven. En toch wordt Lot een rechtvaardige genoemd. Maar een rechtvaardige, iemand die zijn rechtvaardige ziel gekweld heeft. En dat is precies wat uit deze psalm naar voren komt. Van als je wel die dingen doet die de psalmist afraadt, dan gaat het er niet over of je wel of niet een gelovige bent. Maar dan is het wel zo dat je daar de gevolgen van zult merken. In je leven en in je ziel. Lot kwelde zijn rechtvaardige ziel. Hij zat daar en hij dacht dat hij het mooie gekozen had, maar was er diep ongelukkig. Een waarschuwing. En juist een oproep om het andere te doen. Wat raadt de psalmist wel aan? Hij raadt aan om in de wet van de Heer vreugde te vinden en je erin te verdiepen. Nou, misschien even wat uitleg over die wet van de Heer. Want misschien denk je wel van, nou ja, wet, een wetboek. Wetboek van strafrecht, nou dat is nou niet zo interessant om je in te verdiepen. Nou ja, ik heb een nichtje en die is juriste. En ik vermoed dat ze het vast wel af en toe leuk vindt om in dat wetboek te duiken. Want het heeft ze nodig voor haar beroep om cliënten te helpen en dergelijke. Maar ik zit in het bestuur van de EBS. En om die reden heb ik wel eens een stukjes gelezen uit de wet op het onderwijs. Nou, taaie kost hoor, moet ik zeggen. Dat lees je niet om vreugde in te vinden. Maar dat is niet wat de psalmist bedoelt. De psalmist bedoelt met de wet van de Heer, de Torah, de onderwijzing van de Heer, in ieder geval datgene wat hij van Gods woord, de Bijbel, had, het Oude Testament. De boeken van Mozes, Genesis tot en met Deuteronomium. En hij vond er vreugde in om daarin te lezen. Want dat is niet een boek met allemaal regeltjes, maar dat is het boek wat beschrijft hoe God zijn volk verlost. En broeder Gerrit Jan die heeft er ook iets van voorgelezen in Exodus. Hoe God zijn volk verloste. En de psalmist die roept ons op om daarover na te denken. Hoe je ziet dat God zijn volk wil zegenen. Hoe God zijn volk wil leiden. Hoe God zijn volk wil beschermen. Hoe God zijn volk ook oproept om niet af te dwalen. En ze ook waarschuwt dat als ze afdwalen dat het niet goed met ze gaat. Dat vindt de psalmist in de wet van de Heer in de Torah. En als we dat naar onszelf vertalen, is dat voor ons, voor mij, de Bijbel Gods woord. In Gods woord vind ik hoe God mij trekt uit de duisternis. Hoe God mij gezegend heeft. Hoe God mij ook in dit aardse leven wil leiden en ondersteunen. Ook zijn waarschuwingen, ook in het Nieuwe Testament. Van let erop, doe dat en dat niet. Waarschuwingen als, wat je zaait, zul je oogsten. Allemaal dingen die ik ter harte mag nemen. En de psalmist die zegt dat hij vreugde vindt in het nadenken over de Bijbel, Gods woord, om dat te lezen. En ik hoop eigenlijk, als ik hier zou vragen van, wie herkent dat? Dat als je de Bijbel leest, dat je daar blij van wordt. Ja, ik hoop, nou, er steken een aantal al spontaan een vinger op. Ik weet niet of ik dat wil doen, maar ik hoop dat je eigenlijk allemaal je vinger opsteekt, dat je dat herkent van, hé, ja, dat geeft mij blijdschap. En er staat nog iets bij. Er staat ook dat de psalmist zegt van, je bent gelukkig als je je er ook in verdiept. Lezen is één, je erin verdiepen, Het oude woord zegt overpeinzen. Dat betekent dat je erover nadenkt. Bij dag en bij nacht. Als je misschien een keer wat slechter in slaap komt. Wat komt er dan in je gedachten? Of als je 's nachts wakker wordt. En niet meteen weer na een gang naar de wc. Oude mannen. Meteen weer in slaap valt. Waar denk je dan over na? En als je dan elke dag Gods woord leest, dan kan dat weer in je boven komen. Dan kun je erover nadenken van, hé, dat heb ik gelezen. Wat betekent dat? En ook, je erin verdiepen, betekent ook dat er best wel eens stukjes in de Bijbel staan, waar je denkt van, hé, dan moet ik over nadenken. Dat begrijp ik niet meteen. Of dat is, nou, toch best wel heftig. Dat je daarover nadenkt en de diepte ervan gaat begrijpen. Je erin verdiept. De psalmist zegt, als je dat doet, dan ben je gelukkig. Gelukkig omdat. Nou, je kunt zeggen, als je dat doet, dan zul je merken dat God door zijn geest spreekt en dat God je blij wil maken. Dus dat is eigenlijk ook wat je meteen krijgt. Maar ik zei al, wij zijn in deze maatschappij best wel uit op het hier en nu moet ik gelukkig zijn. Maar de psalmist die zegt van, hey, weet je wat dat effect is? Het effect van deze goede keuze is niet maar een effect op dit moment van een gevoel, maar het is een effect in je leven op de lange duur in wie jij bent en wie je voor anderen mag zijn. Vers 3 hebben we gelezen. Hij zal zijn als een boom geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij zijn vrucht. Zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet, komt tot bloei. Als jij, als ik, Gods woord lees en met God in relatie daardoor leef, dan mogen we tot zegen zijn, dan mogen we vaststaan. Want dan hebben we een vaste bodem. Gods woord, de beloften daaruit, dat wat God zegt, dat is mijn bodem waarop ik sta. Dat is, als ik mag worden vergeleken met een boom, dat is die grond waar ik mijn sappen uithaal, waar ik mijn levenssappen, levenswater uithaal. En waardoor ik ook tot zegen mag zijn. Het mooie is dat er staat, hij geeft zijn vrucht op zijn tijd. Bomen hebben hun seizoenen waarin ze vrucht geven. Dat is ook met ons leven zo. Dat er misschien de ene keer, althans voor het zichtbare misschien, je meer vruchten ziet, je meer actief kunt zijn dan een andere tijd. Maar of je nou die vrucht op dat moment draagt, of even een andere tijd hebt, van de herfst zeg maar, in al die seizoenen staat die boom daar bij het water en zuigt het water op. En jouw hele leven mag jij zo met God in verbinding leven en het levend water uit de Bijbel opzuigen en sta je daar als een boom die gezond is, een boom die groen is. Met de ene keer meer vrucht, waar anderen een zegen van hebben, en de andere keer even meer je eigen vrucht misschien, maar je bent een boom die vaststaat. Dat is de belofte en dat is ook eigenlijk het gevolg, het eigenlijk automatische gevolg waarvoor de psalmist je gelukkig prijst. Gelukkig, want je staat vast in het leven en je mag tot zegen voor anderen zijn. Terwijl als je die eerste weg gaat, of als er dingen in je leven zijn die eigenlijk met die eerste keuze verbonden zijn, die leiden niet tot geluk voor jezelf, maar die leiden ook niet tot geluk voor anderen. Je kunt dan in dat stuk in ieder geval niet een zegen zijn. En dan in vers 4 zegt plaatst de psalmist daar de goddeloze tegenover. Hij zegt eigenlijk van, hij praat tegen mensen die de goede keuze maken, maar hij zegt er zijn ook andere mensen en we weten dat. Mensen om ons heen die met God geen rekening houden. En uiteindelijk zegt hij, hun leven, als je naar het eind kijkt, hun leven is als kaf. Nou weet ik niet of iedereen van jullie weet wat kaf is, vandaar dit plaatje. Als je stro hebt op de velden, en misschien fietsen jullie nog wel eens door de velden en zie je nou de mais, maar de tarwe is dan nog beter natuurlijk, die gedorst wordt, kapotgeslagen, korrels los van het omhulsel, het kaf. En als je dat dan met een zeef in de wind gooit, dan is dat kaf zo licht, het waait weg, het verdwijnt. Je ziet het niet meer, je hebt er niks aan. Dat is uiteindelijk het leven van de goddelozen, zegt de psalmist. Maar En daar eindigt hij in de psalm mee. De Heer, vers 6, de Heer die beschermt de weg van de rechtvaardigen. De weg van de wettelozen loopt dood. Dat is een mooie zekerheid, dat als jij als een rechtvaardige met God leeft, dat de Heer jou beschermt en dat jouw weg ook een weg tot zegen mag zijn. Terwijl als je met God totaal geen rekening houdt, uiteindelijk het een weg is die doodloopt. Een psalm die niet begint met twee groepen te definiëren, maar een psalm die begint met een appel aan jou en mij. Wil je echt gelukkig zijn? Maak dan deze keuzes. Maak de goede keuzes. Laat je niet meeslepen door verkeerde vrienden met verkeerde invloed. Verkeerde vriendinnen met verkeerde invloed. Maar maak deze keuzes om bezig te zijn met Gods woord. Om daaruit je voeding te halen. En dan mag je bloeien en groeien en tot zegen zijn. Ik wil jullie een lied laten horen. Eigenlijk gewoon Psalm 1, de Psalm Project, Psalm 1. Wat ze zingen. En ik wil je vragen om tijdens dat lied eens na te denken. Als je versen 1 en 2 leest. Eén vraag is van, zijn er misschien wel gebieden in je leven waar je herkent van ja, inderdaad, daar laat ik me nog steeds leiden door het verkeerde advies van ongelovige mensen. En weet ik, en merk ik, dat als ik in die kring ben, dat ik meegezogen word naar het verkeerde. En ja, Jaap, je hebt gelijk, de psalmist heeft gelijk, dat maakt me niet gelukkig. En dan wil ik je vragen tijdens dat lied, breng het bij de Heer en zeg tegen de Heer, geef mij kracht om daarmee te stoppen, om daarmee te breken. Om juist die zegen te ervaren, en dat is eigenlijk de tweede oproep, van denk eens na, hoe ervaar jij het lezen van Gods woord? Ervaar je dan ook die vreugde, die blijdschap? En zie je ook in het leven dat dat een invloed heeft? En misschien moet je voor jezelf zeggen, ja, ik weet dat wel, maar ja, het is zo onregelmatig, zo af en toe lees ik de Bijbel en zo. Vraag God van welk moment voor jou geschikt is om echt dagelijks de Bijbel te lezen en daarin te merken dat God tot je spreekt en daarin hem te volgen en dan te gaan merken dat je een boom wordt geplant aan waterstromen die ook tot vrucht zijn vruchten mag dragen op zijn tijd, dat God op zijn tijd datgene wat jij leest en waar je door gevoed wordt ook tot zegen mag gebruiken voor de mensen om jou heen. Laten we naar de psalm luisteren.
Ziel gelukkig als ik luister naar uw raad, niet naar die van hen die zeggen dat u niet bestaat. Als een boom die staat aan het water, ieder jaar zijn vruchten geeft, mag ik in uw groeien bloeien. Hun graag.